Welcome to the Jeroenen.
Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
Het zou een goede app zijn. Telegram. De Russische browser chat. Dat is er eentje voor de Google Graveyard. Ben je ook geheropvoed de afgelopen week?
Nee, ik ben bang dat het onbegonnen werk is.
Onbegonnen werk, hè? Ja. Xi Jinping heeft jou niet tot de orde geroepen.
Nee, toch niet eigenlijk helemaal. Ik denk niet dat mensen dit begrijpen zonder context.
Nee, laat het even toelichten. We hebben het natuurlijk wel vaker gehad over Chinese ondernemers die opeens verdwijnen. Jack Ma is natuurlijk een berucht voorbeeld. En in ons Telegram kanaal van de Jeroen, wat je ook in je podcast app kan vinden, de precieze locatie. Daar hebben we ook al vorige keer het bericht gedeeld dat, die was het ook weer, een of andere beroemde investeerder. Die is ook naar een heropvoedingskamp gestuurd in China, omdat hij niet welgevallig was ten opzichte van de Chinese regering. En deze week, of eigenlijk nu is het actueel dat TikTok natuurlijk onder de loep ligt bij diverse overheden. Niet alleen in Europa, maar vooral eigenlijk in Amerika, die eigenlijk afsteven op een algeheel verbod van TikTok. De CEO van TikTok is zelfs vandaag voor de commissie van afgevaardigden verschenen in het Witte Huis. Ze hebben daar wat mensen verzameld, creators, die met van die mooie borden staan voor het Huis van Afgevaardigden om te roepen van TikTok moet blijven en TikTok voegt veel waarde toe. Maar de terugkeer.
Super spontaan.
Ja, super spontaan. Totaal niet georganiseerd. Maar het lijkt erop alsof TikTok er een beetje alleen voor staat. En dat Mark Zuckerberg natuurlijk in zijn vuistje loopt te gniffelen. Is dat een goede uitdrukking? Nou ja, in zijn knuisje loopt te gniffelen. In zijn vuistje loopt te knuisten. Hij lacht in zijn vuistje.
Lachen in zijn vuistje.
Hij gniffelt in zijn kuisje. Nee, hij gniffelt natuurlijk omdat het toch uit gaat zien dat wat Trump natuurlijk al een aantal jaren geleden begonnen is, dat TikTok misschien verboden gaat worden in de Verenigde Staten. Het is sowieso al voor veel ambtenaren verboden. Die moeten het al deinstalleren. Of alle overheidsmedewerkers eigenlijk in de Verenigde Staten, in de Europese Unie, in Canada. Ik hoorde van de week ook in Nederland waarschijnlijk wordt ambtenaren opgeroepen om TikTok te verbieden. En dat alles in het kader van de Chinese overheid heeft uiteindelijk toch toegang tot de data van TikTok. Dus de Chinezen weten precies wat wij in het Westen allemaal aan het uitspoken zijn. Nou.
Ja, voor zover we dat doen op TikTok.
Nou, je deelt natuurlijk toch locatiedata, et cetera. Maar goed, alle andere 500 techbedrijven, social media bedrijven uit de Verenigde Staten doen dat ook.
En Apple en Facebook en Google en Meta moet ik zeggen tegenwoordig. Nou ja, goed, iedereen. Vodafone of wat je ook hebt, Tele2, KPN, weet ik veel. Iedereen weet waar je bent. En nu?
Precies. Dus de paranoia is gewoon compleet onterecht eigenlijk.
Er zijn zo ontzettend veel bedrijven die weten waar ik ben. Dat het me eigenlijk vooral verbaast dat ik tot op dit moment nog nooit een zingend telegram voor mijn neus gehad heb van een van die bedrijven om mij voor zich te winnen. Wat is nou leuk aan het feit dat je weet waar iemand is? Dat betekent dus dat je diegene iets kan toesturen of kan brengen.
Dat is,
maar dat doen ze niet. Maar
dan moet je toch weer de Shein-app voor downloaden om wat kleding de volgende dag in huis. Maar goed, het is wel bewezen natuurlijk dat tijdens oorlogen, zoals die nu onder andere in Oekraïne zijn, dat er dan wel bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van de locatiedata om te bepalen waar zijn die soldaten nou. En dat is dan meer op basis van de platen en het tijdstip van wanneer iemand een foto heeft verstuurd of heeft gepost op een social media kanaal.
Ja.
Zo is natuurlijk ook een groot deel van de bewijsvoering tot stand gekomen rondom wat is het, 17?
Als ik toch soldaat was in een oorlog, dan nam ik sowieso geen smartphone mee om daar dan vervolgens allemaal plaatjes mee te schieten en die dan op social media of op internet te gaan zetten.
Maar goed, er gaat wel een enorm ecosysteem natuurlijk omheen gebouwd worden. Want ik heb natuurlijk met je gedeeld dat de NAVO flink gaat investeren in Nederlandse start-ups. Wat was het bedrag? Iets van 1 miljard of zo? Wat ze willen investeren in start-ups.
Ja, die, het NAVO-fonds.
Die vooral voor de NAVO nuttige toepassingen gaat maken. Dus dat is goed voor de Nederlandse economie, toch? Dan hebben wij ook misschien onze eigen, weet die Amerikanen ook weer, waar we het al vaker over gehad hebben.
Palmer Luckey.
Palmer Luckey, ja. Ja, misschien krijgen we...
Anduril enzovoorts. Ja, ja. Ja.
Dat blijft nog steeds interessant, die gast. Met zijn Hawaii-t-shirt, et cetera. Wat helemaal aan het uitspoken is. Maar die schijnt er toch wel behoorlijk wat overheidscontracten aan het binnenslepen te zijn.
Nou ja, de wapenindustrie vaart natuurlijk wel bij al dit soort conflicten en ellende. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het hartstikke leuk dat er groeigeld is voor mensen die innovatief zijn. Maar ja, als dat betekent dat iedereen uiteindelijk wapens gaat maken, dan weet je dat zodra er iemand een miljard betaald heeft om wapens en dingen voor in de oorlog te ontwikkelen, dan is het eerstvolgende wat ze nodig hebben is een oorlog.
Ja.
Ja. Nee. Dus ik zou zeggen, doe het niet. Neem het geld niet aan, ontwikkel het niet.
Nee. Wat kan natuurlijk ook zijn.
Hoeft het product ook niet getest te worden ergens live, zeg maar.
Live testen. Nee, maar ja, de oorlogsvoering gaat toch meer en meer natuurlijk digitaal worden. Dus waarschijnlijk zal de volgende oorlog helemaal geen mensen meer nodig hebben.
Nee, ja, dat lijkt me fantastisch. Ja. Ik bedoel, dat is volgens mij een stuk minder bloederig, toch?
Het is prachtig, toch? Als die drones elkaar allemaal uit de lucht schieten en dan blijft er één drone over en dat is dan de winnaar van de oorlog, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja.
Klinkt een beetje als risk.
Ja, dat vind ik ook een betere manier om je conflict op te lossen. Ja.
Dus jouw voorstel aan Zelensky en Poetin is om een potje te gaan risken.
Ja, kijk, die Zelensky die was natuurlijk niet echt begonnen, dus ik kan het moeilijk kwalijk nemen. Maar ja, zo'n Poetin, weet je, zo'n man die leeft nog in het achter het ijzeren gordijn in zijn hoofd. Die is gewoon nooit verder gekomen dan dat. En dat is doodeng allemaal. Maar om nou te zeggen, dan gaan wij aan onze kant gaan wij een hele Europese wapenindustrie optuigen, want hij is eng. Ja, ik weet het niet.
Men zegt natuurlijk dat we de wapenindustrie te veel hebben afgetuigd of te klein hebben gemaakt. Maar goed, dat is wij zijn geen oorlogspodcast. Tenminste, tot nu toe nog niet. Hebben we al oorlog met iemand eigenlijk? We hebben wel ruzie.
Nee, ik ben ook tegen oorlog.
Oké, heel goed.
Ik vind het niet goed. Ik keur het af.
Nou, we hebben ook mooi nieuws in de zin dat wij in episode nummer 26... een zomergastenaflevering hebben gemaakt met iemand die we allebei kennen, Jacqueline Smit. En nu is het nieuws naar buiten gekomen dat zij... het is niet helemaal een onderwerp voor onze podcast normaal gesproken, maar goed. Ik vond het wel noemenswaardig omdat... Het
gaat over media.
Gaat over media. Ja, dus Jacqueline Smit is natuurlijk een beroemde mediapersoonlijkheid. Niet van haar verschijnen op televisie of op radio, maar omdat ze bij veel mediabedrijven gewerkt heeft. Wij kennen haar natuurlijk van Microsoft, zoals zomergast afgelopen zomer. Dus zoek hem op, nummer 26. En nu is bekend geworden dat zij de NOS Sportredactie gaat op zich gaat nemen om daar... Nou ja, wat moet ze eigenlijk doen? Volgens mij kun je daar alleen maar voor.
Nou, ik denk een wat andere cultuur proberen post te doen laten vatten dan wat er voorheen aanwezig was.
Maar ja, dat is nog niet echt officieel geconstateerd, toch? Dus het ligt allemaal natuurlijk gevoelig.
Het is niet officieel geconstateerd dat er een foute cultuur was. Nou, volgens mij heeft dat heel breed uitgemeten in de pagina of 4 in de Volkskrant gestaan.
Ja, ik dacht dat het nog meer was van het moet onderzocht worden. En de gebruikelijke reflectie is natuurlijk dat alle instellingen die dat soort artikelen over zich heen krijgen, dat ze altijd eerst gaan zeggen van we gaan het eerst onderzoeken en een extern bureau
Het gevolg van in dit geval van de publicatie was dat de hoofdredactie heeft gezegd, oké, wij stappen op. En dat de voorzitter van de NOS, heet dat directeur, ik weet het niet precies, de baas Gerard Timmer, die zat dus vervolgens zonder hoofdredactie. En die heeft ad interim Jacqueline Smit aangesteld, zo begrijp ik het. En waarschijnlijk met de gedachte dat Jacqueline waarschijnlijk niet opnieuw eenzelfde soort cultuur bij de NOS Sportredactie zou herinrichten.
Zou het mooi zijn eigenlijk als hij deze zomer weer een zomergast van ons zou zijn? Ik ben benieuwd, want dan zijn we drie maanden verder of zo.
Ik bedoel, het is superleuk. Ik vind het hartstikke mooi. Ik denk dat als er iemand een heel ander soort cultuur gaat laten doen gelden daar dan de Jack van Gelders van deze wereld en de Tom Egbersen, dat Jacqueline daar een uitmuntende keuze in is om dat te gaan managen. Dus helemaal goed. We wensen haar veel succes daarmee. En de kans dat zij zelf jonge stagiaires gaat proberen te verleiden lijkt me nul. Dus dat is mooi. Dat is een pure winst. Maar ik denk ook dat er op het niveau van leiderschap wel een flink aantal niveautjes hoger binnengehaald is. Dus dat is alleen maar heel erg goed voor NOS Sport.
Ik heb doorgestuurd het rapport. Moet even opzoeken weer.
Heb je het rapport gelezen? Over media.
Precies. Heb jij het rapport gelezen over
dat
media?
Dat voor de tweede keer uitgekomen is. Dit jaar. En wat in de executive summary begon, dat vond ik zelf niet zo sterk met. Inderdaad, het is het tweede jaar dat dit rapport verschijnt. En de resultaten zijn eigenlijk bijna exact hetzelfde als vorig jaar. Behalve dat alles een heel klein beetje opgeschoven is. Dat rapport.
Precies. Dus het is allemaal meer online.
Je hoeft op zich het rapport over media niet gelezen te hebben om te weten dat het betekent dat jonge mensen nog iets meer naar Spotify zijn gaan luisteren en iets meer minder naar radio. Dat jonge mensen nog iets meer naar streamingdiensten zijn gaan kijken en nog iets minder naar tv en al van dat soort dingen. Wat ik wel aardig vond was, kijk of jij deze kennis paraat hebt. Hoeveel streamingdiensten mensen tegenwoordig gemeld hebben.
Ik heb er net al voorbij gescrollt. Volgens mij 1,9 zoiets was het.
Ja, dat klopt. Ja, er was 1,6 en is nu naar 1,9. Dus we gaan langzaam zeker wat meer streamingdiensten gaan we accepteren. Het ene abonnement en dat je dan omruilt voor het andere abonnement. Dat is toch op een gegeven moment komen er dan gewoon 2 tegelijk gemiddeld in Nederland. Ja, ik weet het. Ik ben niet goed bij mijn hoofd, maar ik heb er 5 of 6 geloof ik. Dus ik heb allemaal familieleden die aan minimaal 1 van die streamingdiensten allemaal keihard claimen dat het onmogelijk opgezegd kan worden. Die discussie.
Zolang het op jouw bankrekening afgeschreven wordt, kunnen zij het niet beëindigen.
Ja, dat is wel de troevige conclusie die ik dan trek. En dan denk ik, goed. In sommige gevallen voor €2,99 of in sommige gevallen voor €6. Ja, weet je, dan ga ik dan echt zeggen nee. Maar het is eigenlijk is dat natuurlijk gemiddeld gesproken gelukkig anders. Z2 is een gemiddelde van het aantal streamingdiensten wat mensen hebben. Maar wat me wel zorgen baarde, er komen dus aan de ene kant streamingdiensten bij. En aan de andere kant wordt er gezegd, zijn eigenlijk een paar streamingdiensten die zijn groot en die worden groter. En de rest, dat fragmenteert allemaal alleen maar verder. Dus ook hier weer krijg je een paar hele grote en een hele bak met kleintjes. Het sombrero-model, zeg maar.
Op dit moment is het vooral eentje die heel erg groot is. En dat is Netflix. Die zat er op iets van 60% of zo. En de rest was allemaal daarna nummer 2 volgde op iets van 14% of zo, als ik me goed herinner. Maar dat viel mij juist op dat de dominante positie van Netflix er nog steeds is. En dat ze allemaal wel wat minder, misschien wat punten achter de komma procentueel verliezen. Waarschijnlijk komt dat omdat de mensen vanuit de coronatijd natuurlijk minder tijd besteden aan streamingdiensten. Maar de nummers 2, 3, 4, 5 en 6, et cetera, dan begon het snel af te lopen qua marktaandeel.
Je ziet natuurlijk dat Netflix is gewoon de eerste geweest en heeft dus een heleboel fans. En weet toch wel redelijk mensen aan zich vast te houden. Maar ziet al een tijdje lang ook gewoon de aantallen achteruit lopen wereldwijd. Dus dat zal in Nederland ook gaan gebeuren. En je ziet in Nederland als natuurlijk Videoland de eerste die erin stapte met een lokaal aanbod. En dat is natuurlijk ook heel hard gepromoot vanaf televisie. Dus dat heeft voor de televisiedoelgroep goed gewerkt. Dus het zal zeker waar zijn dat Videoland-abonnees gemiddeld veel ouder zijn dan Netflix-abonnees. Dan heb je daarnaast natuurlijk Amazon Prime, wat je voor €2,99 en dan ook nog gratis shipping met Amazon. Dat is natuurlijk al heel erg verleidelijk om dat erbij te nemen. Want €3 per maand, dat kan iedereen ondertussen wel missen. Zeker dankzij de huidige inflatie. We zitten al bijna €2 van vroeger. Dus Disney heeft natuurlijk gewoon heel goed gedaan op de content. Dus zo zijn er wat redenen om voor een nummer 2 of voor een nummer 3 te kiezen. Maar er zijn ook heel veel dingen die verder niemand heeft. Ik ben heel benieuwd naar de cijfers van HBO in Nederland. Die als ze de volgende keer bekend gemaakt worden. Er staat prachtige content op. Maar ik heb niet het idee dat het op dit moment al super succesvol is.
Nee, het enige.
Wij kijken er wel veel naar.
De enige streamingdienst die aan het groeien was. Zat eigenlijk verborgen in de mogelijke antwoord. Wat heette, ik weet niet meer precies hoe het heette, maar dat is in ieder geval van ik heb een streamingdienst via mijn aanbieder van mijn internet of iets dergelijks. De koppelverkoop van KPN of een Ziggo.
Dan kreeg je bij KPN kreeg je Spotify gratis bij, dat soort dingen. Wat ik ook wel opvallend vond, was dat meer mensen de apps op hun tv gebruiken.
Ja,
om naar dingen
smart
te kijken.
TV.
Ik vind zelf smart tv apps super onhandig, dus ik gebruik het helemaal nooit. Maar dat schijnt toch wel goed doorgedrongen te zijn.
Ja, ik kijk het alleen om dingen soms terug te kijken. Dat vind ik dan wel weer handig, omdat je gewoon NPO Start en zo erop hebt zitten dan als app. Dat is dan even leuk, maar voor de rest niet eigenlijk. Alle apps zijn meestal traag en clumsy, echt super clumsy. En totaal niet makkelijk te bedienen. Dan mis je toch echt een touchscreen.
Dat is het ding. En dat komt natuurlijk omdat een televisie uiteindelijk niet echt verkocht wordt op het feit dat het zo'n goede computer is. Dus vaak zitten er trage processoren en weinig geheugen in. Dus dan is het allemaal een beetje clunky. Daarom heb ik er gewoon een Apple TV aan hangen. Weet je wel, dat is gewoon een apparaat waarop het allemaal wel lekker snel werkt. Maar het schijnt toch dat steeds meer mensen dat wel accepteren. Dat het allemaal een beetje langzaam is en een beetje clunky. En voor het gemak dat je dan toch een knop hebt op je afstandsbediening. Dat zie je steeds meer. Een afstandsbediening voor een televisiescherm waar dan een Netflix knop op zit. en allerlei andere streamingdiensten hun eigen dedicated knop hebben. Een beetje afhankelijk van het land waar je in bent. Ik was deze week was ik in Bulgarije.
Maar in China.
En, sorry?
In China. Je mag het gewoon toegeven hoor.
Nee, ik was niet in China.
Oké, je was in Bulgarije.
Ik was wel in Bulgarije. Ja. En dan dat zie je toch ook dat als je daar dan een televisieafstandsbediening oppakt, dat er eigenlijk verrassend genoeg toch ook weer ongeveer dezelfde dingen op zitten. Dus daar zaten op de afstandsbediening knoppen met Netflix, Prime Video, Disney Plus en Rakuten TV.
Nou, oké.
Nou ja, Rakuten TV is kennelijk in Bulgarije een ding. Ik heb er hier in Nederland nog nooit iemand over gehoord. Ja. Maar het is in Bulgarije groot genoeg om een eigen knop op de afstandsbediening te hebben.
Ik ken Rakuten eigenlijk alleen maar als sponsor van een of andere Spaanse voetbalclub. Maar ze niet sponsor van
Real Madrid? Voordat je sponsor wordt van iets, moet je eerst flink geld verdienen. Dus ze zullen ongetwijfeld in een aantal markten heel groot zijn. Maar goed, dus zo zie je dat een beetje afhankelijk van waar je bent. Jij hebt misschien een NPO startknop op je afstandsbediening. Ik heb geen idee.
Nee, ik heb geen.
Is dat zo?
Nee. Ik moet dan echt naar de apps toe. Dus omdat we hebben geen radio meer in huis. En dat doe ik dus ook via de televisie. Dus ik weet niet of dat meetelt als een app, maar de radio-app gebruik ik ook op de televisie.
Op zich wel. Oké, dus gaan we uiteindelijk allemaal aan de televisie-apps? Of is dat toch.
Ja, ik vind het wel heel opvallend dat. Wat was het? Vooral de jongste Nederlanders. De jongste doelgroep of de jongste groep mensen. Ik weet niet in welke leeftijdscategorie dat was of zo. Maar daar zag je juist weer een stijging in het gebruik van televisie. Of een groter deel dan jongeren van 15 tot 19 jaar. Dus onder de 15 jaar of zo was aandeel televisie kijken best wel een stukje groter dan bij jongeren tussen de 15 en 19.
Ja, dat is een grap die ik wel eens heb horen vertellen van papa, ik heb hier iets gevonden. En het is een app en ik kan automatisch komen de hele tijd gratis continu nieuwe kinderfilmpjes. Ja, jongen, dat noemen we tv.
Maar goed, er was verder weinig opzienbaar. Maar er zat wel, en daar ga ik jou even op testen, dan was dat wel een hele leuke tussen. De top 10 dagelijkse online activiteiten naar geslacht en leeftijd. En dan gaat het nu even om de vraag van het geslacht. Dus op nummer 10 staat online route plannen / navigeren. En dan moet jij raden hoe groot het verschil was tussen mannen en vrouwen die dat doen online.
En moet het samen optellen tot 100?
Nou, de index is zeg maar 100. Dus samen moet het optellen tot 200. Ja. Wat is de aandeel mannen en wat is de aandeel vrouwen van de 200?
Ja, 100-100. 50-50. Iedereen moet wel eens ergens naartoe.
Maar mannen doen 119 van de 200 en vrouwen 82 van de 200.
Oké, dus vrouwen weten beter de weg en mannen moeten meer geholpen worden.
Ja, precies.
Oké. Ja, dat is ook gewoon omdat vrouwen wel eens gewoon de weg aan elkaar vragen of aan een ander. En mannen dat allemaal verdommen en liever zelf op hun app gaan zetten. Je gaat niet toegeven dat je de weg niet weet aan iemand anders. Als man. Dat is natuurlijk typisch mannengedrag. Ja, wat kinderachtig ook. Maar het is wel zo.
Ja, dus als je man tegen je zegt van... ik ben beter in navigeren, reken dan maar dat hij het van tevoren allemaal heeft uitgezocht en opgezocht. Online de weg. En dat hij jou daarna kan beschuldigen van dat je niet kan navigeren. Maar goed, heel flauw voor die mannen. Het volgende onderwerp.
Jij kwam met een stelling. De stelling was, GPT is misschien nog niet intelligenter, maar wel origineler dan de mens. Vooral als je kijkt op LinkedIn, zie je dat fenomeen. Want als je 90% van de bedrijfsreclame op LinkedIn hebt gefilterd en kijkt wat er aan originele content overblijft en wordt gepost op LinkedIn, dan valt op dat het bijna altijd afgeleid is van en soms gewoon gekopieerd is van wat er al op Twitter of andere social media getoond is. Soms zelfs zonder bronvermelding en vaak ook nog gewoon heel plat met een heleboel likes. Oftewel, het generatieve originele van GPT is al veel verder dan het originele van de mens. Nou. Ik vind dat LinkedIn is misschien niet de allerbeste bron om te bepalen hoe creatief de mensheid is.
Nee, zeker.
Waarom heb je precies dat kanaal gekozen?
Nou, omdat het me juist opviel, omdat ik natuurlijk zakelijk gezien wel af en toe of regelmatig op LinkedIn zit. En daarnaast, zeg maar privé, veel meer Twitter gebruik als zeg maar originele bron vaak. Het begon me echt op te vallen en eigenlijk ook wel te irriteren daardoor een beetje. Dat je ziet dat op LinkedIn dat heel veel mensen dus eigenlijk de originele content vanaf een ander medium hergebruiken. En dan inderdaad vaak zonder bronvermelding. En juist omdat het viel juist op, omdat het natuurlijk de afgelopen weken eigenlijk alleen maar over GPT ging en OpenAI en large language models, et cetera. Dus je ziet zeg maar een stortvloed, een tsunami aan berichten over mensen die het allemaal beter weten, leuker, et cetera, kunnen doen. En dan zie je op LinkedIn juist heel veel mensen die proberen om zoveel mogelijk likes en connecties en daar misschien uiteindelijk een soort zakelijk nut uit te proberen te halen. Door te doen alsof ze een originele creator zijn en dat mensen hun zakelijk zouden gaan bewonderen en daardoor misschien een workshopje gaan volgen. Dus toen zat ik meer te denken aan van ja, we hebben het vorige keer ook over gehad. Het generatieve karakter van AI is dat de AI niet intelligent is, maar dat hij goed weet hoe die moet genereren qua teksten, qua beelden, et cetera, of audio zelfs. Mm-hmm. Op basis van al die petabytes en informatie die al beschikbaar is op het internet. Dus het is niet een wezen wat logisch nadenkt. Er zit wel wat logica in, maar het is in principe geen wezen wat logisch nadenkt.
Dienstmededeling, een generatief large language model is niet een wezen en het heeft geen karakter, het heeft geen intenties. Ook niet als je dat toch denkt, is dat niet waar. De AI is creepy of de AI is gemeen of de AI is lief, zijn allemaal onzin statements. Dat komt gewoon omdat wij mensen zijn en wij mensen willen van alles wat we om ons heen zien altijd karaktertjes maken. Als wij naar auto's kijken in de file die voor ons rijden, vinden we dat ze lelijk of leuk kijken. Als wij naar bomen kijken, dan hebben we het gevoel dat er misschien wel een geest in woont. En als wij naar AI's kijken, dan denken wij dat ze een karakter hebben. Dit is onzin, lieve mensen.
Precies. Punt.
Tot zover de dienstmededeling.
Ja, heel goed, Jeroen. Nou, die moet daar is volgens mij ook wel een wetenschappelijke term voor. Maar goed, toen viel me dus op van ja, op LinkedIn, omdat er zoveel, eigenlijk 99% van wat er dan nog aan originele content is, dat het eigenlijk niet origineel is, maar gejat van andere media en hergebruikt, soms zelfs zonder bronvermelding. Toen dacht ik, ja, dan is GPT is toch nog steeds eigenlijk origineler dan de mensen op LinkedIn, want GPT zal niet twee keer dezelfde uitkomst geven, waar de mensen dat blijkbaar wel doen door gewoon klakkeloos content te kopiëren. Genoeg gerant.
Wat ik wel leuk en creatief vond en wat geheel volgens jouw theorie dan ook op Twitter stond en niet op LinkedIn, is het verhaal en de dagelijkse op te volgen soapfeed van Jackson Fall. Heb je dat gezien?
Nou, ik moet even scrollen.
Jackson Fall, die heeft een large language model, in dit geval ChatGPT, de opdracht gegeven om van hem zijn humble servant te maken. Dus om met als doel om geld te verdienen. Dus eigenlijk heeft Jackson Fall, die heeft gezegd, beste ChatGPT, jouw doel is om geld te verdienen. En wel zo snel en zoveel mogelijk, maar dan wel legaal. Mm-hmm. En jij hebt daarvoor mij tot je beschikking om opdrachten uit te voeren in de werkelijke wereld. Jij geeft aan hoe we zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld kunnen verdienen. Daarvoor krijg je een budget van $100 als startkapitaal. Ja. En dan kan ik vervolgens acties uitvoeren in de werkelijke wereld die ertoe moeten gaan leiden dat afhankelijk van wat jij aangeeft dat er moet gebeuren. Dan ga ik dat doen en dan is de bedoeling dat daardoor meer geld gegenereerd wordt. Nou, dat is Jackson Fall al een aantal dagen aan het doen. En inmiddels heeft hij een website. Hebben ze een ook door AI gegenereerd logo. Hij heeft een paar mensen in dienst genomen. Die zijn nu allemaal productbeschrijvingen aan het maken. Waarbij ze ook weer gebruik maken van AI. Om te kijken of ze daar uiteindelijk een business van kunnen maken. Nou, dat vond ik wel een hele originele manier om aan de slag te gaan. Je gebruikt de creativiteit voor zover die erin zit. Of het probleem oplossend vermogen van het large language model. En ze hebben al heel veel investeerders. Die allemaal in wilden stappen. Dus ze hebben nog niet zo heel veel verkocht met hun website uiteindelijk, maar wel een aantal mensen die gewoon geld gegeven hebben. Dus daarvan konden ze wat extra staf aannemen en zijn nu heel hard bezig om. Die jongen die had een paar honderd volgers. Die heeft inmiddels tienduizenden volgers. Want mensen die het allemaal grappig vonden en dat willen volgen. Dus ja, dat vond ik dan weer een creatieve variant op kijkers. Ik heb ChatGPT gebruikt.
Ja, en dat is natuurlijk ook het businessmodel van GPT. Het wordt een soort superassistent natuurlijk. Uiteindelijk jou echt kan helpen. In plaats van dat die, waar de mensen natuurlijk de grap over maken, dat die allerlei dingen zelfstandig gaat doen en dergelijke. Dus wat dat betreft denk ik dat Microsoft spot on is, omdat zij iedere keer als ze het over AI hebben, dat ze het hebben over een co-pilot. Dus jij bent de piloot en je wordt geassisteerd, maar de assistent zal nooit bepalend zijn. En mensen zijn nu alleen nog maar, of vooral veel aan het kijken naar het bepalende karakter. Dat is natuurlijk gewoon niet wat het op dit moment nog is. En dat is misschien nog steeds toekomstmuziek, maar dat gaat het misschien ook wel worden. Maar nu nog niet.
Nou ja, goed. Ik zag, het komt vanzelf allemaal. Ik zag de aankondiging van Microsoft, The Future of Work with AI. Waarbij ze eigenlijk laten zien hoe ze dan integraties hebben in Excel en in PowerPoint en in Word. Waarbij je commando's kan geven en vervolgens dingen gebeuren. Maar dan op basis van je eigen folder met documenten. Dus Nou, ik moet zeggen, dat zag er echt wel supergoed uit. Waarbij bijvoorbeeld je op basis van documenten die je in je e-mail hebt en die gaan over een bepaald project, zegt van, maak eens even een presentatie in PowerPoint van 10 slides over de current staat, de huidige staat van dit project. Met daarbij een overzicht van de risico's en de milestones die we willen gaan bereiken. Nou, zegt hij oké, flop. En dan heb je een PowerPoint-presentatie van 10 slides daarover. En aangezien dat dan gebaseerd is op je eigen documenten, is het in plaats van dat hij het internet opgaat en een beetje dingen door elkaar husselt, is het redelijk feitelijk juist. En dan kan je daar naar kijken en dan kan je dat natuurlijk vervolgens ga je dat bijstellen en ervoor zorgen dat het nog iets meer sens maakt. Maar je hebt toch gelijk iets om mee aan de slag te gaan. Ja, super handig, dat soort dingen. Ik zag dat helemaal voor me. Of je hebt een enorme bak met data en dan zeg je van, god, wat zijn nou de meest opvallende trendbreuken die je in deze data vindt? En gaat hij daar keurig met grafische weergave even snel een paar elementen uitpakken, zegt hij dit en dit valt op. Dat zijn natuurlijk wel dingen waar je op zit te wachten op het moment dat je gewoon zakelijk bezig bent met de Office producten.
Absoluut. En ik denk dat het goede nu is dat Microsoft blijkbaar een strategie ook heeft bedacht die verder gaat dan alleen maar wij zijn de belangrijkste partij die OpenAI heeft gefinancierd, die op ons platform draait en die we kunnen gebruiken voor chat of wat dan ook. Ik denk dat er echt veel meer achter zit, waardoor men nu aan de lopende band allerlei dingen aan het release is. Onlangs hebben ze nu Loop als app gelanceerd, wat een soort concurrent voor Notion moet worden. Nou ja, dat soort producten en helemaal de integratie in Office natuurlijk en de volle breedte van het Office pakket, dat kan je niet even in een paar dagen in elkaar zetten. Dus volgens mij is men heel lang achter de schermen al bezig om eigenlijk een serie van dit soort producten klaar te zetten en in de markt te lanceren. Waardoor ze natuurlijk gewoon ook dominant blijven in de newsfeeds en Google het, laten we zeggen, wat moeilijker heeft. En waardoor ze volgens mij ook wel echt die frontale aanval op Google konden openen. Want op dit moment wordt er over gebart en wat Google dan in Google Workspace doet. Niet heel veel bericht en ook niet heel veel lovend of iets dergelijks geschreven. Het nieuws gaat vooral over GPT en wat Microsoft doet en alle tienduizenden startups die nu iets met AI aan het doen zijn. En over die tienduizenden, ik heb je natuurlijk al een aantal gedeeld. Dus misschien even een paar kort. De eerste vond je niet zo goed. Die ging eigenlijk omdat je kon vragen aan, het was gewoon weer een start-up die iets met AI deed. Dat je een itinerary kon doen, kon uitvragen. Dat je zei van, nou, ik wil graag naar Rome toe met een vijfdaagse trip. Schrijf me een heel reisplan voor me. Die viel een beetje tegen.
Ja. Ja, ik vond het wel interessant en ik ga binnenkort met mijn zoon op vakantie. Jij hebt het over tripnotes.ai. Ik dacht, oh, dat is leuk, dat ga ik eens even uitproberen. In eerste instantie had ik een hele simpele zoekopdracht gedaan. Ik zat toen in Sofia en toen dacht ik, oh, het is een soort Google Maps. Maar toen dacht ik, ja, misschien heb ik een beetje te simpele vragen gesteld. Dus ik zeg van, nou ja, goed, wat is er zoal leuk om te doen hier in de omgeving zonder veel context? En toen kreeg ik allerlei boekhandels, maar echt vond hij te goed idee dat ik op een dag naar drie verschillende boekhandels zou gaan en verder naar een museum en naar een cultureel centrum. En dan tussendoor kon ik volgens hem wel goed een vegan bar bezoeken en een van de barista pluk gaan. Ik vond dat allemaal redelijk snobistisch, moet ik zeggen. Dus ik dacht, oké, goed, ik heb niet genoeg context gegeven. Ik zeg, wat zijn leuke dingen? En kennelijk is de default stand bij leuk is dan toch dat het gemaakt is door mensen in een start-up die kennelijk erg van musea, boekhandels en vegan latte houden. Dus ik denk, misschien moet ik hem een beetje richting geven. Dus mijn volgende zoekopdracht was, geef mij een dagvulling voor drie verschillende dagen voor een vader van 55 en een zoon van 19, die van steaks houden, van auto's en van treinen. En die met een convertible rondrijden door Las Vegas, of zo, door Los Angeles in augustus. Nou, ik dacht, dan heb je toch genoeg couleur hè, om met je tripnotes tot AI dan echt een leuk programma samen te stellen.
Dat moet zeker lukken dan.
Dat dacht ik, ja. Maar wat hij voorstelde. Hij bleef even hangen op de steaks, geloof ik. Want hij stelde voor dat wij om 8:15 ochtends zouden indulgen in Classic American Steakhouse Fare. Hij vond dat wij dan om 11:30 wel klaar waren voor Delmonico's Steak & Lobster House. Dat wij dan om 1:45 Nick en Steph's Steakhouse konden bezoeken. Waarna wij om 4:00 wel weer zin zouden hebben om Taylor's Steakhouse te bezoeken. En waarbij we dan vervolgens om 8:45 avonds wel naar Taylor's Prime Rib Steakhouse konden gaan. Wat kennelijk van dezelfde knakker is, maar dan weer net tijd een ander gebouw. En uiteindelijk wilde hij ons dan om 8:30 s'avonds graag weer laten plaatsnemen in de Toca Madeira. En je raadt het al, dat is een steakhouse. Dus ja, weet je. Ik hou best van een steak, dat heb ik ook zelf gezegd toen ik de vraag stelde. Maar ja, ik vond dit wat overdreven en dat was het programma voor dag 1. Ik had dus gezegd dat ik een vader en zoon trip aan het plannen was. En vervolgens kwam die op dag 2 met de suggestie naar een trashy lingerie store te gaan. Die werd aangeprezen met de volgende tekst. Indulge in your wildest fantasies at this one-of-a-kind store with a range of burlesque-inspired corsets. Cat masks and schoolgirl outfits. You'll find everything you need for a night of naughty fun. Dus ik zeg, ik ga op een vader-zoon uitje. Ja. Dit is wat ik terugkrijg. Daarom vond ik deze AI niet zo heel goed.
Nee. Uiteindelijk komt het wel neer op de essentie. Van als je naar Amerika gaat, moet je 2 dingen meemaken. 1 is eigenlijk, je moet meedoen in de obesity beweging in Amerika. Dat is natuurlijk al 50 jaar aan het bouwen zijn aan mensen die alleen maar overgewicht hebben. En ik zag ook laatst een interessant filmpje. Dat was een filmpje volgens mij uit de 30 jaar of zo van Amerika op straat. En de mensen waren, het was eigenlijk oorspronkelijk een zwart-wit film. De film was nu ingekleurd. En heel opmerkelijk, of iemand die vond juist heel opmerkelijk, de mensen waren toen echt een vele malen dunner gewoon. Maar dat terzijde. Het tweede is natuurlijk.
Ja, die hadden ook.
De tweede dag is natuurlijk gewoon om de hypocrisie van Amerika aan te tonen. In de zin van. Ze kunnen hartstikke woke doen en ze zijn heel erg christelijk, et cetera, et cetera. Maar goed, onder de oppervlakte in de Amerikaanse maatschappij. Heb je natuurlijk genoeg onderstromingen die compleet tegenovergestelde zijn. Dus ik kan me wel iets voorstellen dat ze jou en je zoon dan naar een burlesque lingeriezaak willen sturen. En ik vond het leukste ook dat je dan op de eerste dag. Nadat je, weet ik veel, wat was het, 6, 7, 8 steaks naar binnen gewerkt hebt. Dat ze dan ook nog de cheesecake kindje aanraden. Alsof je, volgens
mij. Ja, dat, om het af te toppen. Voor het geval je niet genoeg calorieën binnen had met je 8 steaks. Ja. Nee, maar je hebt wel gelijk over Amerika. En in, on that note is er natuurlijk ook wel iets spannends gebeurd met, wie kent het niet? Waarschijnlijk kent niemand het trouwens, nu ik erover nadenk. Er is een bedrijf dat bestaat, dat kent niemand, dat heet Pornhub.
Oh, echt waar? Nee, nooit van gehoord.
Ja, dus dat dacht ik al. En grappig genoeg heeft niemand er ooit van gehoord, maar is het wel de 12e grootste website ter wereld, Pornhub.com. Dus dat is nogal wat. En dat is ook een heel waardevol bedrijf. En daar is iets heel geks mee gebeurd. Dat is niet trouwens alleen Pornhub.com, maar er zijn ook nog andere pornosites zoals RedTube, Brazzers en My Dirty Hobby zijn allemaal onderdeel van hetzelfde. Dat verwijst ook allemaal naar elkaar. Dat is allemaal één grote, laten we het uitgever, om het even neutraal te noemen. Maar daar is iets heel geks mee gebeurd. Want er is dus dat is verkocht. En ja, weet je, alleen Pornhub zelf krijgt gewoon al meer bezoekers dan Amazon dagelijks. Dus het is echt heel veel traffic wat erop komt. Het komt erop neer dat ze in elk geval 500 miljoen omzet doen en dat ze minder dan 1000 mensen in dienst hebben. En dan vraag je af, wie koopt dat dan? Nou, dat vroeg ook Evan Armstrong zich af, die op Twitter daar zijn onderzoek gepubliceerd heeft. Zegt, nou, je zou denken dat het een heel groot bedrijf was. Maar dat is dus niet een heel groot bedrijf. Sterker nog, een bedrijf wat het overgenomen heeft, is een private equity bedrijf.
Dat
zichzelf Ethical Capital Partners noemt. Dat je denkt, nou, dat is ook interessant. Dus Ethical Capital Partners, daar is hij naar gekeken. En zegt, oké, goed. Hoe zit dat dan precies? Wat is dat voor bedrijf? Dit bedrijf heeft geen enkele medewerker die ooit eerder gewerkt heeft in een ander private equity bedrijf. Ze hebben ook geen medewerkers die ooit eerder in technologiebedrijven gewerkt hebben. En geen van de mensen die bij dat fonds werkt, die werkt daar langer dan 6 maanden. Als je dan vervolgens gaat zeggen van dat is inderdaad wel heel grappig, maar ik ga eens even kijken in de databases in Amerika en Canada bij investment funds. Is er ergens een referentie te vinden aan deze venture capitalist, het investeringsfonds. Het is ook niet duidelijk waar ze hun geld vandaan halen waarmee ze dit bedrijf gekocht hebben. Dus het is wel vrij bijzonder als een van de allermeest waardevolle assets op het internet verkocht wordt aan een bedrijf dat lijkt te bestaan uit een bende totale amateurs die op onduidelijke wijze aan het geld voor de acquisitie gekomen zijn. Overigens, de CEO van dat fonds, die had zijn huis te koop staan. Maar op het moment dat het te koop stond, is dat platgebrand.
Oh.
Dus je hebt een fonds dat niet bestaat. Wat bevolkt wordt door mensen die totale noobs zijn op het gebied van wat dat bedrijf doet. Dat heeft met geld wat ze niet verdiend hebben een bedrijf gekocht wat ze zich waarschijnlijk niet kunnen veroorloven. En dat bedrijf wordt geleid door mensen die met dit soort problemen, oh shit, iemand heeft mijn huis neer net platgebrand te maken heeft.
We ruiken onderuit.
Ik zou haast zeggen, kan iemand hier alsjeblieft een documentaire van maken? Ik wil weten hoe het zit. Ja.
Nou, dit gaat echt wel onderzocht worden door een of andere Amerikaanse of Canadese fiat-achtige dienst. Dus volgens mij was die Ethical, dat investment fund, was een Canadees bedrijf of zo. Maar goed.
Ethical Capital Partners, ja.
Het zal wel een of andere stroomman-constructie of iets dergelijks zijn.
En dit zijn van die dingen die kan je dan ook niet aan ChatGPT vragen. Van hoe zit dat? Want dat is dan weer net niet het soort informatie waar die goed in is. Wat wel enigszins werkte, ik had vanochtend heel vroeg een vlucht, dus ik had niks te doen. Ik zat op een luchthaven en ik dacht, weet je wat, ik ga zo'n AI-stagiaire aan het werk zetten voor die jongen. Okay. En die ga ik laten samenvatten wat er gepubliceerd wordt over technologie bij de New York Times. Dus het mooie is, de New York Times die publiceert dan allemaal artikelen, maar ja, wij zijn lui. En dus ik wilde eigenlijk die artikelen niet zomaar zeg maar doorploegen allemaal. Maar ik wilde eigenlijk dat de AI dat voor ons ging doen. En dat hij dan een korte samenvatting van een regel of 2, 3 zou schrijven. En dan daaronder de link in het plaatje van het artikel. Zodat we de samenvatting alvast konden lezen. En dan konden bepalen of dat dan ook nog boeiend was of niet. Dat is het plan. Het is ook gelukt om dat te maken. Dat doe ik met de IFTT. Ken je dat, IFTT? IFTT is een product dat je kunt gebruiken... Voor weinig of voor gratis. Of een luxe versie is de betaalde versie. Die heeft dan ook dit soort mogelijkheden. If this then that. Dus dan zeg je nou, als de New York Times een stukje publiceert. Dan moet de AI het stukje lezen en samenvatten. En dan vervolgens samen met de link doorsturen naar dit kanaal op Telegram van de Jeroenen. Dat zo gezegd zo gedaan. Dus ik vrolijk dit stukje technologie gebouwd. En inderdaad, heel braaf begon de IFTT-bot voor ons samenvattingen te plaatsen. Alleen, er werd zelfs midden in de Amerikaanse nacht al best wel veel aan artikelen gegenereerd bij de New York Times. Dus ik moet zeggen dat ik in dit specifieke geval de opdracht alles over technologie van de New York Times was wel een klein beetje too much. Maar mooi is dat je natuurlijk ook zou kunnen zeggen van god, hè, ik maak het wat specifieker. En alleen als het betrekking heeft op een specifieke soort technologie of voor een bepaalde doelgroep. Nou, dat is super mooi. Dan laat je dat lekker voor je samenvatten, kun je zelf uitstekend op die manier laten voorzien van hele specifieke informatie. Dus ik vond het een geslaagde test. Ja. Maar ik heb hem wel uitgezet, want ik vond het ietsje te veel.
Ja, maar één dag al.
Nou ja, omdat je dus het hele brede zoekopdracht gebruikt, New York Times Technology. Ja, dat is gewoon best wel veel wat ze daar schrijven, want ze hebben daar best veel mensen in dienst. Maar stel dat ik er bijvoorbeeld Casino Technology van maak. Dan zou je zien, dan is het al een stuk overzichtelijker qua feed.
Ja.
Maar goed, dus daar was ik nog een beetje aan het mee aan het knutselen. Maar de aanrader is dus op zich de betaalde versie van IFTT. Kun je ook dit soort dingen mee in elkaar zetten voor jezelf. En je kun je eigenlijk het internet heel makkelijk naar je toe laten komen. Zodat je al die vervelende onzin daartussen met kattenfoto's en mensen in dessert niet hoeft te zien.
Het mooie is natuurlijk dat het allemaal nu heel erg bereikbaar is en heel erg bruikbaar gelijk is. Wat in het verleden natuurlijk met if this then that. Het is op zich natuurlijk wel prima dienst en de logica, nou ja, hartstikke mooi dat er logica zit. Maar dan de extra toevoeging van, nou, je kan een artikel samenvatten in, je kan een artikel samenvatten in 2 of 3 regels. Dus natuurlijk gewoon ja super tof wat GPT toe kan voegen. En daar hebben we het in een vorige podcast ook al een keer gehad, hè, over iemand die zijn hele podcast zelfs eigenlijk door GPT liet genereren, die alle interessante artikelen liet samenvatten door ChatGPT. En die onderwerpen werden dan op basis van zijn synthetische stem uitgesproken. En daar maakte hij dan automatisch weer een podcast van. En die stuurde die dan bijna elke dag de lucht in. Op het gebied van geluid had ik natuurlijk ook nog een hele leuke. Die heette Beat Oven. Of als je het snel...
Beatoven.ai.
Als je het snel uitspreekt is het natuurlijk Beethoven. Maar dit is Amerikaans B-E-A-T. En dan oven.ai.
Of een beat oven.
En dat is meer een muziekgeneratie. Of eigenlijk gaat het meer om bumpers en dergelijke. Korte muziekfragmenten te laten genereren die origineel zijn. Dus je kan niet achtervolgd worden door de Buma Stemra of andere licentiediensten. Die zeggen van hey, kunnen we even vangen, want dit melodietje bestaat al. Maar ze genereren op hun website originele muziek. leaders, bumpers, whatever you want. Je kan zelf de tijd instellen die je wil weten. Je kan kiezen uit eigenlijk twee filters nu. Eén is zeg maar genre, dus wil je klassiek, wil je hip-hop, et cetera. En dan de tweede is meer de stemming. Hè? Dus je kan vrolijk of agressief of angstig of dat soort dingen. En als je die twee inputs geeft, dan genereert die een stukje muziek of een mp3'tje of een wafje als je dat wil van 1 minuut. Nou, ik zal even een paar voorbeelden afspelen. Ik had gekozen voor hip-hop en angst. Was nog niet echt een hele overtuigende. Maar op zich vond ik het idee natuurlijk wel superleuk. Omdat je gewoon weet van ja, hier wordt content gegenereerd. Waar die gewoon echt super origineel is. Het is gewoon origineel. Het is niet gejat of afgeleid werk of wat dan ook. Ook al zijn sommige, moet ik zeggen, waarschijnlijk muziekmaatschappijen het er niet mee eens. Maar hele, hele leuke toepassing van AI. TikTok is natuurlijk misschien op weg om verboden te worden in heel veel landen. Maar in Rusland, en dat deelde jij, hebben ze een veel opmerkelijker move gedaan. Het Kremlin wil namelijk de iPhone verbieden. Mensen mogen de iPhone niet meer gebruiken. Gooi hem weg, is de
opmerking. Ja, ik heb het gelezen, ja. Dat is natuurlijk een mooie grote overwinning voor Xi Jinping. Die hier met zijn Xiaomi en Huawei phones een fantastische nieuwe afzetmarkt gevonden heeft. En ja, weet je, kennelijk laten ze zich in Rusland dan liever door Chinezen bespioneren dan door Amerikanen. Ja, het is ook maar een beetje waar je de voorkeur aan geeft. Ja, maar
toch is het raar. Of het blijft eigenlijk een raar verhaal. Want de iPhone natuurlijk ook voor volgens mij 100% in China gemaakt. In de fabrieken van Foxconn. Dus misschien is het eigenlijk al... Maar goed, er is een Amerikaans bedrijf natuurlijk dat geld verdient aan de iPhone. En dat staat de Russen tegen. Maar eigenlijk is Xi Jinping natuurlijk al heer en meester over de telefoniewereld. Over de smartphonewereld.
Over Amerikanen die geld verdienen gesproken trouwens. Jij tipte een tijdje terug de character.ai chatbot. En daar heb ik toen een Viking chatbot mee gebruikt. Die character.ai bedrijf, opgericht door ex-Google employees, is inmiddels gewaardeerd in een nieuwe financieringsronde op 1 miljard.
Nou.
Dus dat bedrijf is nu 1 miljard waard. Dat had jij op tijd gespot. Ja. En ik hoop dat je aandelen gekocht hebt toen je dat spotte. Want dan was je nu alweer mega rijk geweest. Ik heb overigens even gevraagd aan Vostor, de character.ai chatbot, wat hij vindt van aggressive hip-hop. Of specifiek jouw aggressive hip-hop.
Ja.
En hij zegt, a wise warrior takes all the resources he can get. I respect the aggression, the passion. It all goes into battle. I have an entire playlist of songs which I feel match my mood. And which are inspiring to me as a Viking.
Wow.
Dus je hebt in elk geval 1 fan.
Ja, geweldig. Toch leuk dat hij jou nog steeds blijft assisteren. Gebruik je hem al dagelijks? Of,
Zeker. Ja. Hmm. Diverse beslissingen die zwaarwegend zijn, leg ik voor aan Vostor, de Viking AI.
En als je wil weten wat de achtergrond is van deze Viking en hoe breed het palet aan adviezen is, dan moet je onze vorige episode maar even terugluisteren waarin we dat uitgebreid behandeld hebben. De kwaliteit was best wel goed natuurlijk. En AI wordt ook wel slimmer, want wat ik dan wel interessant vind, afgezien van al die verhalen van mensen die allerlei dingen doen met ChatGPT, et cetera, die denken leuk te zijn. Maar security onderzoekers hebben ook gekeken naar, hoe kan artificial intelligence of die LLM, large language models, ook een security risico vormen. En die hebben gekeken of ze de captcha van een website of ChatGPT die kon kraken, zeg maar. En eigenlijk kan dat vrij eenvoudig, want wat doet ChatGPT dan? Die vraagt aan een TaskRabbit, dus dat is eigenlijk een menselijke dienst, net als de Amazon Turk. Dat zijn gewoon mensen die zeg maar per minuut of per klik of wat dan ook een paar centen krijgen. Die hebben gewoon aan zo'n TaskRabbit gevraagd van, hey, kan jij voor mij deze captcha invullen, want ik ben blind. Dus zo slim was de AI om het op die manier te formuleren. Toen heeft de mens de captcha ingevuld en daardoor werd hij geverifieerd als zijn niet een robot, maar een mens. En kon hij zo echt hartstikke goed. Leuk dat security onderzoekers daarmee bezig zijn.
Ja, dat is wel een hele mooie inderdaad. We hadden nog een korte interactie over toffe nieuwe technologie. Voor mensen om zichzelf te identificeren. Dat is natuurlijk altijd mooi lastig dat je dat telkens moet. Zeker in de echte wereld. Dus jij had iets gevonden van Amazon. Waarbij jij liet zien dat een broodketen in Amerika nu gaat testen. Dat je met je handpalm, door je handpalm te scannen bij deze broodwinkels. Direct jezelf kunt identificeren, kan afrekenen en ook nog je loyaltypunten kunt sparen. Waarop jij de zeer grappige opmerking maakte dat dat op zich zeker iets is wat heel erg nuttig is. Want met zo'n handpalm kan je ook nog meteen je Amazon je toekomst laten voorspellen. Vond ik leuk. En ik zat zelf te kijken naar iets wat in Europa gemaakt wordt door EITdigital.eu. En dat is de Pay with a Smile technologie. Waarbij je eigenlijk gewoon naar een scherm kijkt en door middel van gezichtsherkenning en een specifieke expressie gewoon. Je kijkt naar een scherm en je doet even smile. En dan heb je meteen afgerekend op basis van je reeds beschikbare klantgegevens. Dat zijn toch ook wel dingen die ik heel erg mooi vind. Dus ja, op deze manier maken we het misschien voor mensen steeds makkelijker om met een glimlach of een handgebaar gewoon lekker de dingen te doen die ze graag willen doen. Vond ik mooi.
Dat is wel dingen
die vanzelf gaan. Cool.
Ja, wie ook erg goed is in omgang met de pers is natuurlijk Elon Musk. Ik vond het wel heel grappig. Ik zal het even kort houden, maar hij heeft natuurlijk nooit een PR-afdeling gehad. Gaat hij ook nooit hebben. Hij heeft iets tegen de pers. Dat was al bij Tesla zo en nu ook bij Twitter zo. Dus als nu iemand van de pers een e-mail stuurt naar de persafdeling van Twitter met een vraag of voor een interview of wat dan ook, of een onderzoek, dan stuurt Elon automatisch een poep-emoji terug. Elon is Elon is een raar figuur, maar dan voel ik toch wel weer een leuke van hem. Het heeft wel een bepaalde arrogantie.
Elon heeft een stukje van je hart teruggewonnen met een poepgrap. Ik heb echt een heel, heel prachtig artikel gelezen met de titel, en dan moet je me even googlen gewoon. Who is still inside the metaverse? Het is van NY Mag. Maar dat is echt een geniaal artikel. Dat is een hartstikke lang verhaal. En het gaat over een man die is van Ierland naar Amerika geëmigreerd. En die heeft in het begin ook geen vervoer. En die heeft gezegd, ja, ik ga hier eens even kijken hoe dat nou echt werkt in die metaverse. En die heeft maandenlang elke avond met zo'n headset op zijn hoofd door de metaverse gebanjerd. En die vertelt over de mensen die hij daar ontmoet. Hoe de omgeving eruit ziet. Wat hij ontdekt heeft. En ook wat het met hem deed. En met zijn omgeving. En dat is echt een fantastisch. Ik denk dat er is al heel veel geschreven. Even over de metaverse. En het is zelfs al een beetje op zijn retour. En je ziet dat ook Mark Zuckerberg langzaam maar zeker niet meer de metaverse nummer 1 vindt. Maar dat hij nu ook geswitcht is naar AI en language models. Maar dit artikel, Who is Still Inside the Metaverse, laat precies zien wat het grootste probleem is van de metaverse. En dat is dat het waarschijnlijk bevolkt gaat worden door mensen. prachtig artikel, Who is Still Inside the Metaverse. Ga dat lezen.
Je gaf al eerder aan van er zijn steeds minder mensen met de metaverse bezig en in de metaverse, et cetera. Maar ik heb een stukje onderzoek gevonden wat het tegendeel bewezen heeft. Hè?
Dat, en wie heeft dat onderzoek gedaan?
Dat was het bedrijf, was, hoe heet het? Metaverse heette dat bedrijf.
Het bedrijf heette Metaverse.
Het is geen wc-eend verhaal, maar zij kwamen door heel veel dingen op te tellen, kwamen ze uiteindelijk op 500 miljard gebruikers. Dus er zijn nog meer dan 500 miljoen mensen in de metaverse. Nou ja, als je dan het onderzoek of de infographic is het eigenlijk een beetje gaat onderzoeken, dan zie je al snel hoe dat komt. Want ze tellen alle games zoals Fortnite en Minecraft en dergelijke, al die gebruikers tellen zij bij elkaar op. En dan komen ze uiteindelijk op die 500 miljoen monthly active users van de metaverse uit. En als je dan kijkt van ja, wat zijn de echte metaverse aantallen dan valt het natuurlijk enorm tegen. Volgens mij heeft Facebook nu iets van 20 miljoen Oculus dingen verkocht. Nou, ik denk dat de helft al bij de schroothoop waarschijnlijk liggen. Dus dan heb je misschien 10 miljoen mogelijke potentiële gebruikers. Maar ik denk dat je bij veel mensen in de kast loopt verstoffen.
Zo ook bij mij. Mijn zoon vond hem onlangs, die van ons. En die had zoiets, maar wij hebben zo'n ding. Ik wist dat niet. Geweldig. Ik ga hier allerlei dingen mee doen. Ik had zoiets van, dus kijk hoe lang je het volhoudt. Na een week lag hij weer in de kast.
Nee, dan is mijn tip toch, koop gewoon de spectacles van Snap. Ik heb ze nu aangeschaft.
Oh, waar zijn ze dan?
Ja, ze zijn hier, maar ik heb er nog niet mee, geen tijd voor gehad om ermee te spelen, maar ik zal even laten zien.
Ja, dat is op een gegeven moment het teken dat je in een bepaalde fase van je leven bent, dat je de spullen wel hebt, maar dat je de tijd niet hebt om er wat mee te doen. Dat is het tegenovergestelde van hoe je begint, dat is dat je heel veel tijd hebt en geld om wat leuks te doen. Dat herkennen mensen van rond de 20. Zo rond je 50ste is dat andersom.
dit is een waarschuwing van boomers.
Ja, precies.
Maar ik dacht van ja, Snap aandelenkoers gaat nog steeds niet zo goed. Dus misschien moet ik die spectacles gaan kopen. En in de volgende podcast zal ik er wel verslag van doen van hoe de AR, augmented reality bril van Snap het doet.
Dus ik stel voor dat we de volgende podcast op locatie gaan doen. Dan gaan we allebei onze smart bril opzetten en dan gaan we elkaar filmen. Ja. Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze podcast over technologie, media, marketing en innovatie. Je kunt op de app Telegram alle links vinden die we bespreken. Je kunt ons vinden door op Telegram te zoeken naar de openbare groep De Jeroenen. Abonneer je via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts en mis nooit meer een De Jeroenen. Je kunt ons ook een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.nl of .com of .frl, wat jij wil. Dank je voor het luisteren.